Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
30 minuten per week. Die zou je kunnen gebruiken om een nieuwe taal te leren via Duolingo. Of om het ene familielid te bellen die wel wat aandacht kan gebruiken. Een half uurtje mediteren per week leert je om met aandacht in het leven te staan en brengt je terug tot de kern van wat jij belangrijk vindt. Maar wil jij dat halve uurtje per week echt goed gebruiken? Word dan lid van onze Kleedkamer 1 en ontvang onder andere iedere week 30 minuten aan podcastverlenging. Lid worden kan via de link in de show notes. En voor nu, veel luisterplezier.
In een kwartier kan een hoop gebeuren. Wereldhits als Skyfall van Adele en Diamonds van Rihanna werden in slechts 15 minuten geschreven. Lewandowski wist al 2 keer in datzelfde tijdsbestek een hattrick te produceren. Tijd zat dus voor grootse daden, als het rustsignaal klinkt en een voetbalteam zich een kwartier lang terugtrekt achter gesloten deuren. En soms keert een ploeg als herboren terug naar de rust. En je ziet het mensen zich afvragen, wat is daar gebeurd? Spelen ze op de vuist, geniale vondst van de trainer, de scrum, collectieve meditatie? Of waren het gewoon de magische krachten van AA Isolemmen? We kruipen met z'n drieën achter de gesloten deuren van de kleedkamer. En we gaan het uitvolgen. Goed om je te zien.
Wie is hier verantwoordelijk voor?
Wat doe je, man? Doe even weg.
Heb je je broek gepist?
Mens is ook maar een mens, hè?
Maar dat zou wel iets zijn wat op jouw leeftijd misschien en hoeveel ervaring je hebt, waar je misschien toch wel iets beter in zou moeten gaan.
Ik snap het ook niet.
Ik weet niet wat het is.
Ja, eerlijk, dit gebeurt zeker 10 keer per seizoen.
Gaat er gebeuren vandaag, Fok. We hebben stappen gemaakt als podcast zijnde.
Wat dan?
Ja. Bart, die ontwikkelt zich ook op het gebied van host zijnde.
Ik vind dat mooi, hè? Ja. Dat is belangrijk.
Ja. Hij is ermee bezig.
Ja.
Vandaag heeft hij een stopwatch.
Ja, man. Stopwatch. Afgekeken van de boys van de derde helft. Toen zat ik van de week en die hadden een stopwatch op tafel. En dacht ik, dit moeten wij ook doen.
Ja, jij zat daar.
Dat is professioneel.
Ik had een vraag voor je. Heb je iets opgestoken van ze? Maar dit is het.
Dit. Zeker, man.
Maar oké, wat gaat die stopwatch ons brengen?
Een beetje de tijdsdruk opvoeren. Dat we lekker tempo in het gesprek houden. Dacht ik zo. Dus ik kan hem ook midden op tafel.
Ja, maar flikker op met die stopwatch.
Ja.
Ja, hou hem lekker.
Oké, daar hou ik
maar
bij.
Maar maakt je niet zeg maar een stuk opgejaagd, denk je?
Ja, maar vind ik dat is goede content, opgejaagd.
Ben je iemand die wel eens naar de klok kijkt trouwens, tijdens de wedstrijd?
Ja, oneindig, om de havenklap. Echt, ja man. Jij niet?
Jawel, man. Maar
voor als je voorsta.
Als ik voorsta, ja.
Maar kijk, waarschijnlijk heb je bij jullie dat je maar aan 2 kanten kan zien. Dus dan hoef je alleen even omhoog te kijken.
Ja,
maar bij ons heb je maar aan 1 kant. Dan dus ik denk dat zo'n tweede helft zaterdag mensen naar mij zitten te kijken van wat doet die gozer nou? Ja. Omdat je de hele tijd zeg maar staat om te draaien.
En wat hoop je dan? Dat het heel snel voorbij is, of dat nog lang duurt?
Ja, wel snel
ligt aan of je voorstaat.
Dat is waar.
Maar je vriend steeds meer op Matthijs van Nieuwkerk te lijken.
Nee, op die gast van de derde helft.
Ook ja, maar wat was er nou net? De koptelefoons zijn er niet.
Zo,
wie is hier verantwoordelijk voor?
Ja, man.
Ja, boy,
sorry, meneer vriend. Sorry, meneer
vriend. Ja, professioneel, man.
Ik wou je al met beide benen op de grond.
Ik dacht, misschien moeten wij wel zelf ook een rustsignaal gaan inlassen. Aangezien Maarten tegenwoordig de
kraan.
Ja, en maakt er een sport van om iedere week halverwege de aflevering gewoon even te gaan pissen. Wat vind je er eigenlijk van?
Ben je wel eens tijdens de wedstrijd gaan pissen?
Ik heb een aantal keer per jaar dat ik het eigenlijk niet dat ik het eigenlijk niet op kan houden, man. Ik had het vlak voor de winterstop. Ik denk dat we tegen ASWH speelden en dan ik heb het nog nooit verteld, maar dan ren ik echt na het laatste fluitsignaal gewoon over de boarding en dan ga ik zo heel snel pissen achter de goal. Maar dan heb ik gewoon dan voel ik zeg maar in minuut 65 opkomen wat ik moet. En dan weet ik, ik kan het normaal niet 25 minuten ophouden, dat gaat niet. Maar ja, je kan niet tijdens de wedstrijd zeg maar weg. Dus dan sta ik zwaar te strijden op het eind. Dan kan ik me ook helemaal niet meer focussen op die wedstrijd.
En teambespreking of zo?
Dan ga ik toch altijd, net zoals, kijk bijvoorbeeld net, we moeten eigenlijk beginnen met opnemen. Ja. En dan voel ik... Ik voelde heel klein beetje iets. En dat, ik durfde eigenlijk niet, want Broes zit al boos te kijken van beginnen. Dan denk ik, nou, ik ga toch maar even, dat doe ik met teambespreking ook.
Ik heb het Michel ook eens doen, Michel Breuer.
Ik heb zelf ook... Eén keer in Amerika was het, ja. Toen ik bij de Dutch Lions speelde, ben ik tijdens een penalty tegen gaan schijten.
Dat is ook wel weer echt een heel ander niveau dit geleden.
Ja, ja, ik had last van mijn buik, kon echt.
Heb je het aangegeven wel? Ben je het aangegeven?
Ja, ja.
Ik heb niet content, Thomas.
Ik heb het ook wel eens gehad. Ja, wat...
Ik heb niet tegen iedereen gezegd, maar ik heb natuurlijk wel gezegd van ja, ik ga even tegen de trainer, denk ik. Ik ga even snel naar binnen, ja, penalty tegen, ja. Nee. Ging er ook in, dus ik heb niks gemist.
Maar dat lijkt me best wel moeilijk, man. He? Moet je ineens heel snel gaan schijten?
Nee, ja. Ja,
als je niet makkelijk, toch?
Nee, maar het is er ook een reden waarom je naar binnen gaat. Omdat, omdat het niet te houden is, zeg maar. Dus dan is het niet moeilijk.
De druk staat erop.
Ja, dus dan is het niet zo moeilijk. En ik heb een keer gehad, mijn eerste seizoen bij Sparta. Was tegen Den Bosch uit. Ik heb twee keer bij Den Bosch uitgespeeld dat de lichtmasten uitvielen. Ja. Eén keertje tijdens de wedstrijd en één keertje nog tijdens de warming-up. Maar dus de eerste keer was het tijdens de wedstrijd, ja, werd ik echt gered. Had ik zo'n erge buikpijn. Toen viel die lichtmast uit. Toen dacht ik, ah, lekker, gelijk naar binnen gesprint. Ja, ja. Maar dat was dus niet tijdens de wedstrijd. Maar ik sluit niet uit dat het anders ook was gebeurd, zeg maar. Dat ik tijdens de wedstrijd naar binnen was gegaan. Maar, ja.
Ik had laatst, dat was ook fucked up. Ik zat in de trein naar Amsterdam. Mm-hmm. En toen merkte ik, zeg maar, halfwege, ik moet gaan pissen. Mm-hmm. Maar ik denk, weet je wat, ik red het wel...
Uurtje in de trein is van jou, dat is lang. Dat
nee, maar ik denk, ik red het precies wel, zeg maar, tot op kantoor. Ja. Dat is goed, want je wil ook een beetje... Ik moet vaak naar de wc, dus dan denk ik wil het zo lang mogelijk ophouden. Ja. Want dan gaat het misschien steeds iets beter, maar dat werkt nog niet. Maar toen, eigenlijk vlak voordat ik op Amsterdam was, dacht ik van... Ah, kut, ik moet toch nu gaan pissen. Maar die trein stopt al. Maar toen moest ik heel lang pissen, maar die trein zat stil. En ik was bang, zeg maar, dat die weg zou rijden weer. Ja. Dan sta je zo verschrikkelijk te doen en snel doen. En denk op een gegeven moment, ik ga toch maar een beetje afknijpen. Sta een beetje uit te druppelen nog, terwijl je weg moet en daarna dat ding uitrennen. Maar ik was net op tijd.
Ik vind het een mooie start. Maar jij was er niet bij dat Michel een keer gewoon tijdens een voorbespreking gewoon in zo'n hotel, dat hij zei, trainer, sorry man, ik hou het niet meer, ik ga van de wc.
Ik kan me niet herinneren, hoor. Okay.
Maar goed, die was
bij mij is wel fout gaan met mijn spreekbeurt.
Heb je broek gepist?
Ja, maar nog goed.
Ja, man. Heb je ook hoop meegemaakt in je leven?
Ja, man. Ja,
nee, nou wordt het ongeloofwaardig natuurlijk.
Ja, sorry, is echt gebeurd, okay. Man. Zes. Ja. Het ging ook... Ja, laat maar.
Nee, maak ervan af.
Het ging ook, zeg maar, over walvispotten. Okay. Dus ik had ook van die video's, maar dan zie je de hele tijd water overal spetteren.
Oeh, dat was zo.
Dus toen ben ik op een gegeven moment, ik weet het nog precies, man. Ik moest nog één alinea van mijn blaadje. Ja. Ik dacht, weet je wat, schijt. Ik ga gewoon dus heel snel die alinea doen en dat red ik nog wel. Ah, toen was ik...
Jij hebt ook altijd joggingsbroek aan, dus dat was ik nog...
Nee, toen moest ik nog spijkerbroek aan mijn moeder. Dus ik heel snel dat ding opgroest. Toen dacht ik, rennen naar de wc, maar het was te laat, man.
En toen?
Ja, heel mijn broek ondergepist. Toen kwam de juf dus zo naar dat ding. Ah, ja, dat is wel vervelend. Heb je huissleutel bij? Ja.
En iedereen stond erbij?
Nee, die zat zeg maar nog in het lokaal. Ja, maar toen zei ze uiteindelijk van, joh, oké, weet je wat, ga naar huis. Ja. Je hebt huissleutel, dan kan je even je broek wisselen. Nou, mocht een vriendje mee, ging maar even, maar ja, dan kom je daar naartoe. Toch ongemakkelijk op schoolplein, man.
Ja. Zou dat een zenuwen rol hebben gespeeld?
Nou, dit is zo fokken dan. Dat is spreekbeurt over walvis en heeft filmpjes met water, waardoor hij moet pissen.
Dat is echt ongelukkig. Nou, sorry. Zo, ja, man. Lekker met die timer van je. Ja, het gaat goed of niet?
Hoe zit het? Geen idee. Ja, we gaan het er van alles hebben, maar ik dacht...
Eerst even slokje Isolem.
Ja, je hebt gelijk.
Als voorbij komen.
Isolem. Ik zal weer mijn tweede.
Zo lekker.
Ja, ik zweer het.
Gaat harder.
Ja.
Ik had, luister dan, ik ben vanmiddag, de zon scheen, dus ik ben op het terras gaan zitten. Moest een beetje werken. En ik voel me een beetje alsof ik jou was. Mm-hmm. Dus dan zit je daar zo met je laptop en mensen lopen langs. En dan
ook op de derde Australische divisie.
Nee, maar dan lopen ze langs en denken ze zo, die zit wat te doen. Want vaak zie ik jou dan zitten, zeg maar, heb jij vast ook al gezien van haar, dan zit vriends daar. En dan lijkt hij zeg maar heel erg bezig. Ja. Als je dan even langsloopt, dan zie je gewoon, dan heeft hij dat WhatsApp, heeft hij opstaan op zijn web, dan zit hij gewoon een beetje dat te doen. Of hij zit eigenlijk niet zo heel veel te doen. Mm-hmm. Maar er komt een meisje naar me toe, mm-hmm. En dat was een leuk meisje trouwens, en die zei tegen mij, ik heb het opgezocht, zit je lekker te epibreren?
Wat?
Weet je wat epibreren is?
Wacht. Epibreren, laat maar
het is het letterlijk gewoon, dit woord is voor jou gemaakt.
Wacht even.
Simon Carmichelt heeft het verzonnen. Het verrichten van niet nader gespecificeerd werk dat heel voornaam lijkt, maar desondanks helemaal niets voorstelt.
Sick. Mooi.
Mooi woord, hè?
epibreren.
Het klinkt als iets wat wij regelmatig wekelijks op woensdag om 8 uur zitten.
Ja, lekker. Ja. Ik heb lekker heel de middag zitten epibreren in het zonnetje.
Dat is de titel van de aflevering.
Ja. Epibreren, okay. Daar zijn we.
Lekker man. Oké. Lekker. Ja, ik dacht, we gaan het heel veel over blessures hebben, even kort. Dat komt omdat ik zelf geblesseerd ben. En ik was zeg maar 2 weken geleden op een training. De training voorafgaand aan de wedstrijd kreeg ik last van mijn bilspier. En dan zit je op zo'n moment van, kan ik spelen morgen of niet? Nou, ik heb gezegd, ja, ik ga het morgen proberen. Dan is het volgende dag, is het wedstrijddag. Doe de warming-up. Heb je nog zo'n momentje van, ik heb er wel een beetje last van.
Je weet eigenlijk misschien al.
Nee. Dus hier gaat het altijd mis bij mij. Ik denk altijd dat het wel gaat, ja. Zeg maar. Dus dan vraagt de fysio nog van, gaat het, weet je wel? En dan zeg ik, ja, ik denk het wel. Laat even kijken. En dan ga ik naar binnen tijdens de warming-up. Gaan ze het even behandelen, weet je wel.
Wat doen ze dan?
Ja, gewoon die elleboog erin, een beetje vroeg.
Spanning eraf halen.
Weet ik veel. En daarna ging ik naar buiten. Gaan we nog 1 keer proberen buiten. Paar sprintjes, ballen, trappen en denk ik gaat het wel. En dan moet je op zo'n punt, daar heb ik dus 4 mogelijkheden gehad om te zeggen, nee, het gaat eigenlijk niet. Maar omdat ik steeds oprecht denk van, het komt me goed. Mm-hmm. Het komt me goed. Dus ik speel die wedstrijd uiteindelijk na 30 of 35 minuten blijkt helemaal niet dat het goed komt. Dus ik moet eruit, ja. Et cetera. Nu 2 weken of zoiets geblesseerd. Herkennen jullie iets van dit? Of
ja. Ja, man.
En in welke zin?
Nou, in de zin dat ik had bijvoorbeeld voor de winterstop echt fucking veel last van meteen.
Ja.
En eigenlijk zoveel dat het eigenlijk niet gaat.
Ja.
Dus ik voel op dinsdag, ik kan er gewoon niet op lopen. Ja. Op donderdag nog steeds niet. Nou, dan krijg je wat van die pillix mee, een beetje verdoving. Ja. Je staat zaterdagochtend op, dan denk ik nog, ja, ik ga die warming-up proberen, maar ik weet al, ik ga straks uitstappen. Denk je met die warming-up, het gaat eigenlijk net wel, net niet. Mm-hmm. Weet je wat, ik ga gewoon die wedstrijd proberen en misschien red ik de rust.
Ja.
En dan uiteindelijk speel je weer die 90 minuten uit.
Ja.
Dus je gaat op de een of andere manier altijd toch een soort grens over.
Ja. Ja.
Dat
ja.
Is...
En is dat iets goeds of is het normaal gedrag?
Poeh. Ik denk wel dat het voor heel veel spelers herkenbaar is. Ja. Maar het is misschien... Ja, het is moeilijk te zeggen, man. Want op de een of andere manier kan je vaak gewoon meer dan je misschien door de week denkt.
Ja, en ook adrenaline en alles. Ja. Ik calculeer het allemaal in. Van, ja, ik heb een beetje last van, maar goed, zo meteen is die wedstrijd. Ja. En we zijn bezig en druk. En ja, eerlijk zit ook gewoon competitiedrang in. Want ja. Het is altijd, zeg maar, een basisplek lijkt soms gegarandeerd, maar dat voelt nooit zo voor mij. Dus denk ik altijd, ik wil gewoon blijven spelen, mee in die flow. Ik wil mee, kans groot dat we misschien winnen vandaag, wil ik allemaal bij zijn. En dan is het heel, ik vind het heel lastig om dan in te schatten van, ja, oké, vandaag is het misschien iets verstandiger om over te slaan, zeg maar.
Ja, maar het is toch vrijwel altijd goed gegaan. Tenminste.
Bij mij is het zeker niet altijd goed gegaan.
Nee, ja, maar de meeste, is ook anders misschien.
Maar je hebt heel vaak toch dat je denkt, oeh, ja, weet ik niet. Kan het wel, kan het niet, twijfelen. En dan uiteindelijk doe je het en dan gaat het goed. En dan denk je, oké.
Maar met spierblessures bijna, dan is dat heel lastig om te...
Maar het is bij jou vaker fout gaan met spierblessures.
Ja, ook als ik dan geblesseerd ben, dan keer ik terug en dan... Keer ik eigenlijk denk eigenlijk van, ja, op zich kan het wel, weet je wel. En dan na 3 weken, dan blijkt het eigenlijk net te vroeg te zijn. Pats, gebeurt er weer iets, ben je weer 2 weken verder.
Maar dat zou wel iets zijn wat op jouw leeftijd misschien en hoeveel ervaring je hebt, waar je misschien toch wel iets beter in
zit. Mijn fysio wordt helemaal gek van mij. Ik ben er zo slecht in om aan te geven, zeg maar, om concreet aan te geven hoe het voelt.
Uh-huh.
Ik ga er heel een keer
wat, maar wat is dat? Want je voelt toch gewoon hoe het...
Ja, ik onderschat het gewoon altijd. Ja. Maar aan de andere kant, waar ik ook nog over heb, zijn er ook spelers die juist heel makkelijk uit een wedstrijd stappen.
Dat vind ik onbegrijpelijk,
jullie denken allebei niet, schat ik zo in.
Nee, man.
Ik ook niet, maar ik zie ook om me heen spelers die... Nou, toch 60 minuten geblesseerd raken en eigenlijk 2 dagen later weer op trainingsveld staan.
Dan zeggen ze, ja, bijvoorbeeld mijn knie werd een beetje stijf.
Ja.
Of ik heb een beetje last van
ik voel het
opkomen.
Ja, klopt.
En dan kunnen ze maandag weer trainen.
Ja,
dat
snap
ik niet zo goed.
Ik snap het ook niet. Kan jij dat verklaren, toch?
Nou ja, of zeg maar dat je het... Aan de ene kant dat je het mooi geweest vindt, dat het potje binnen is.
Dat het ook wel goed uitkomt.
Nou ja, weet je, ik heb mijn werk gedaan, laat iemand anders nou maar... Ik denk dat het ergens misschien een soort van onzekerheid is. Dat je denkt van, nou, ik heb het tot nu toe goed gedaan. Ja. En dan kan je in principe niks meer fout doen als je eruit gaat, natuurlijk.
Ik denk dat ook
wel. Ja, dat moet wel. Want het kan toch bijna niet zo zijn dat je fysiek zoveel last hebt, bijvoorbeeld op zondag of op zaterdag. Ja, dat je dan maandag of dinsdag eigenlijk wel weer gewoon...
Dan denk je toch, je had het ook best nog even 20 minuutjes uit kunnen.
Ja, dat denk ik ook.
Okay.
Nou, ik heb dus ooit een keer, heb ik denk wel verteld, maar een beetje ongeloofwaardig verhaal. Maar ik heb dus ergens een keer, daar kwam ik... 2 seizoenen later pas achter dat ik mijn enkel gebroken
had. Ja, wat is het voor aflevering, man?
Ja.
2 seizoenen later. 2 volle seizoenen later.
Maar dit is volgens mij ook... Dit hebben wij sowieso.
Ik heb dit nog
niet gewoon. Jawel, man. Dit hebben we, zeg maar... Dit is allemaal aan het licht gekomen tijdens onze... Terwijl we al in het eerste seizoen van onze podcast zaten, volgens mij. Dit is bij ik zelf
verdrongen.
Het is echt volledig langs mij ingegaan, dit.
Nee, ja, ik heb heel... Ik weet precies nog welk moment het was. Het was zeg maar Dick Advocaat. Het was de eerste oefenwedstrijd.
Ja.
Tegen Telstar uit. Ja. Duel met Melvin Platje. Ja, en ik ging ik ging echt door mijn enkel, weet je wel. Ja. En het deed fucking veel pijn, maar ik dacht, ja, Dikkie is... Ja,
Dikkie is onze kans, longt er weer ineens.
Precies, ja, dus ik kan u niet afhaken, dat kan niet. Dus ja, oké, ik gewoon door. En ik weet dat ik toen echt, vanaf toen, zeg maar, echt altijd met veel pijn in mijn enkel heb gespeeld. Ja, eigenlijk nu nog steeds wel zo nu en dan gewoon veel last. Totdat ik bij Excelsior op een gegeven moment een beetje op de zijspoor raakte. En ik dacht van, nou ja, weet je, dit is misschien wel het moment om deze kind naar te laten kijken. Dus dat heb ik toen gedaan, een foto gemaakt en weet ik het wel. Ja, toen zei die gast, ja, er zitten drie zeg maar, mogelijke problemen. Maar ik zie ook gewoon een nog niet helemaal herstelde oude breuk zitten in je enkel. Weet je daar iets van? Ja, toen bleek dat ik al, denk ik, 2 seizoenen of zo. Niet met een gebroken enkel, maar dat ik in ieder geval een klein breukje. Kijk, er zitten ook verschillende gradaties in natuurlijk.
Ja, ik had dat met mijn patellapezen bij je knie. Dus als je bijvoorbeeld groeipijn hebt, heb je er last van. Ja, dat is fucking veel zeer. Ja. Maar dat doorbloedt heel erg slecht. Ja. En ik had toen op een gegeven moment, Heerenveen had ik echt een hele heftige botsing gemaakt. Dus mijn knie was dik. Ja, dat was daar een beetje hersteld, maar toen wilden ze voor de zekerheid een foto maken. En daar kwamen ze ook achter dat ik in allebei mijn patellapezen maar scheurtje heb zitten. Maar daar kan je eigenlijk helemaal niet mee doorspelen. Maar ik heb bij Feyenoord gewoon in de jeugd, ook met zeg maar zo'n blind idee van oké, ik kan niks missen en ik moet erbij zijn. Heb ik gewoon denk 1,5 jaar met een soort van instabiele knieën gelopen. En dat ging dan af en toe fout of af en toe even niet. Maar ja, dat is wel net even iets anders dan dat je zegt, mijn knie wordt een beetje stijf. Laat me even zitten deze week.
Ja. Nee, het blijft een wonderlijk ook verschil tussen spelers. Maar misschien, we gaan het sowieso nog een keer uitgebreider over blessures hebben en wat het allemaal met je doet, et cetera. Komt later. Iemand nog iets kwijt?
Ja. Ik heb wel... Ik
zit Maarten aan te kijken alsof je iets hebt bekokst.
Ik heb tegen niemand verteld. Maar ik zat op de weg hierheen, zat ik eraan te denken. Ik dacht, misschien is het toch wel mooi om dat weer een beetje op te raken. Ik moest, wanneer was het? Zondag, geloof ik. Ik heb een nieuw huis met een nieuwe tuin. En daar liggen een paar tegels in, maar niet genoeg. Dus wij moesten tegels hebben en Madelon... via de buurtgroepsapp ergens tegels vandaan weten. Die moest ik gaan ophalen. Nou, echt krankzinnig zware dingen. Echt, het sloeg helemaal nergens op. En ze hadden er 32 liggen. Ja, ze waren ook veel groter dan we hadden. Dus we hadden helemaal geen 32 nodig. Dus ik kom daar en die kerel... Nou, ik was daar in mijn eentje. Ik kon die dingen helemaal niet mee. Hele aardige man. Die hielp me zeg maar met het sjouwen van die tegels. En ik denk bij de... Ik had in totaal... Ik denk bij de vierde tegel of zo... die van zijn tuin naar mijn auto show zei... Nou, dat maak je ook niet iedere dag mee... dat Thomas van Haar tegels op komt halen, zeg maar. Dus hij heeft me heel erg geholpen. Maar door dat verhaal... moest ik in één keer weer aan het ene verhaal denken... dat Filemon Wesseling bij Bart... Kan je die nog herinneren? Ja, ik weet niet of dat ooit... Volgens mij is het in de pilot of zo. Is het, heeft het nooit die uitgekomen. Vertel nog even één keer...
Een keer Filemon Wesseling
Bart. Wat daar toen allemaal is gebeurd.
Je moet me even helpen, maar we waren bij mij thuis in ieder geval... Maarten was daar niet bij. Nee, Thomas, jij was er en Ali. Denk ik, we gingen...
Oh ja, ik was er gewoon bij.
Jij was erbij, natuurlijk. We gingen Catan spelen of zo, dat deden we toen. Dat was bij mij thuis in ieder geval. En op een gegeven moment, kut, was er weer iemand. Ik had mijn piano op marktplaats gezet.
Ik was helemaal vergeten dat ik gewoon bij was. Dat ik dat het niet
ja,
was.
Ja, was het niet gitaar? Nee, een piano. Zo'n stage piano. En op een gegeven moment, was iemand, ik zei, ja boys, zo meteen om 4 uur komt er wel even iemand die piano ophalen. En toen klopte hij op de deur en toen deed ik open. En toen stond daar Filemon Wesseling met zijn vrienden. En toen liep hij terug de woonkamer. En toen zei ik, hey boys, volgens mij is het Filemon.
Ik zei het niet eens. Hij liep gewoon achter aan en wij zaten zo te kijken. Zo. En ik keek Ali zo aan. Zo.
Ja, man. Het is... Ja, en toen was het zo'n beetje zo'n ongemakkelijk moment. Ging zij een beetje spelen en weet ik het allemaal. En toen had zij, het gekke is, zij kwam aan zonder geld, zonder cash. Toen we hadden gewoon een deal op een bedrag gemaakt. En ze had ook geen tikkie of dat wilden ze ook allemaal niet. Dus toen ging ik, toen zei ze van ja, mag ik anders even gaan pinnen? Nee, gingen ze die piano wilden ze alvast in de auto leggen en wilden ze gaan pinnen. En jij vond het heel mooi dat ik zei, ja, ik ben goed van vertrouwen, dus ik geloof het allemaal wel. Toch? Is dat ongeveer wat er is gebeurd? Dus ik zei, ja, ik vind het allemaal prima, ik geloof het allemaal wel. En ik stuur je wel een tikkie, weet ik veel wat. Meer herinneringen heb ik hier daar even
gezegd. Mist hij wat of niet?
Nee, volgens mij hebben we daarna nog heel lang grappen zitten maken, zeg maar, over Bartje TV.
Juist,
zijn lonkende tv-carrière. Dat hij echt werkelijk alles aangreep om...
Dat ik tot over mijn oren in Hilversum zit, omdat Filemon bij mij...
Heeft hij wel betaald uiteindelijk?
Hij heeft wel betaald uiteindelijk, ja. Goed, dat was wel even mooi.
Kom je met die tegels, dat is
Ja man, jij nog wat?
Nou, ik heb me wel een beetje boos zitten maken om iets, man. Mm-hmm. Hebben jullie die VVD-campagnes voorbij zien komen?
Ja. Linkse wolk.
De linkse wolk. Nee, maar ik zie dan dus op Twitter of op Instagram zie je Mark Rutte gewoon zo echt emotieloos voor zich uitstaren. En dan staat er zo'n tekst bij. Ik heb hem even opgeschreven. Je zult maar hard gewerkt hebben.
Het is verschrikkelijk, joh.
Ja, met een hele gewone baan en je huis verkopen om klein te gaan wonen. Dan komen PvdA en GroenLinks.
Dat is echt verschrikkelijk.
Het is toch schaamteloos?
Ja, ik ben het daarmee eens. Ja.
Alsof er zeg maar iets mis is daarmee.
Ja, maar überhaupt. Je kan toch beter, ik denk, als je zo lang zeg maar zelf de meest of de grootste partij bent geweest. Het gaat gewoon niet super. Er zijn best wat kiezersen. Dan is het ook wel goed om misschien een klein beetje hand in eigen boezem te steken, toch?
Nee, maar. Het is natuurlijk een schande als je hard gewerkt hebt. En wat staat er nou precies?
En je huis verkopen om klein te gaan wonen.
Ja. Ja, dat is echt, als je dat toch overkomt,
ja.
Ja, dan ben je wel heel erg, dan ben je wel heel erg laag gezonken. Ja. Dat is echt...
En dan komt de PvdA ook nog langs. Moet je daar nou mee?
Ja, maar dit is, ja, ik vind dit zo erg, man. Nou, zeg maar, alsof hier iets mis mee is. Ik bedoel, stel nou dat je heel hard werkt en je moet ergens een keer je huis verkopen. Ja, dat hoort toch bij het leven?
Shit happens.
Misschien ga je dan wel weer hard werken en dan kan je uiteindelijk weer een groot huis kopen. Ja, zo gaat het toch? Wat is het echt zo zielig, man?
Het is weer campagnetijd, hè?
Ja,
dat is dus, wat mij daaraan stoort eigenlijk.
Ja, maar waar ik naartoe wilde gaan is dus die Provinciale Statenverkiezing komen eraan. Mm-hmm. En ik dacht, dus ik zal maar weer op te vreten over die VVD-campagne. En toen dacht ik, die verkiezingen komen eraan. En ik wilde eigenlijk, ik wil een beetje goed voorbereid op zijn. Maar dat denk ik bij alle verkiezingen. En dat, wat er altijd gebeurt is dat je dan zegt, ja, weet je op wat je gaat stemmen? Ja, ik moet me nog even een beetje verdiepen. Mm-hmm. Nou, dat verdiepen, dat doe je dan uiteindelijk een paar dagen van tevoren. Doe je één keer stemwijzer en dan komt er niet zo heel veel van. Dus ik heb even een beetje zitten zoeken. Want ik weet u eigenlijk waar de Provinciale Staten over gaan?
Een beetje.
Wat dan? Waar stem je?
Dat is de eerste kamer, toch?
Waar stem je voor?
Je stemt voor van het bestuur van de provincies. Ja. En die kiezen uiteindelijk de leden van de Eerste Kamer.
Ja, en wat doen ze nog meer?
Het gaat over water en over snelwegen en dat soort dingen. Dat is toch wat het is.
Ja, je bent wel redelijk goed voorbereid. Je bent redelijk goed voorbereid.
Ja, het gaat over het watermanagement van de provincie en zo. Maar het gaat helemaal niet over landelijke thema's, zeg maar. Migratie en dat soort dingen.
Nee, maar uiteindelijk heb je volgens mij die Eerste Kamer toch wel ergens een keertje nodig. Dus daarom is wel...
Ja, dus, dan, precies, dus wat, nu wat, de wat Eerste mogen... Kamer nu... Omdat Forum was 4 jaar geleden de grootste. En de Eerste Kamer nu heeft is Forum het grootst vertegenwoordigd, zeg maar.
Ja, dus dan kan je gaan volgens mij... Want je moet wetten goedkeuren als je in de Eerste Kamer zit. Ja, je gaat over het dagelijks bestuur in de provincie. Dus het gaat best veel bijvoorbeeld over natuurgebieden, over snelwegen, over... hoe heet het? Bijvoorbeeld of er wel of niet ergens een kernstralen zou komen.
Ja.
Maar ik dacht eigenlijk, misschien kunnen we gewoon iedere week even een klein blokje eraan besteden.
Mooi toch, ja.
In de zin dat mensen misschien een keer wat eerder beginnen met voorbereiden. Dus ik heb even stemwijzer ingevuld. Wat denk je dat eruit kwam?
PVV.
Boerenburgerbeweging. Nee. Maaslandje.
Mooi. Gewoon lekker PvdA, natuurlijk.
Gewoon PvdA.
PvdA en GroenLinks met z'n tweeën.
Ik zat dus van, jullie hebben het misschien gezien of misschien. Ik zat dus van de week bij bij Galit en Sofie. Mocht ik aanschuiven
ja.
als
ja, maar duur van dienst. Dat was trouwens mooi. Ik was vandaag, sorry, even inbreek.
Ja,
ik was vandaag bij mijn vader en moeder om mijn dochters op te halen. En toen zei mijn vader, hey, hoezo is het Bart, hoezo is Bart op tv van de week? Ik zei, ja, daar zit hij vaker bij. Ja, ik was in het laatste gedeelte, zei hij, was ik erin gekomen. En ik dacht dat zijn onderwerp al voorbij was, want hij zei niks.
Hij heeft weer alleen de eerste helft gespeeld. Ja. Dat is bij Vee toen. Ja.
Ja, het is echt, ik wilde er later over uitweiden. Het is een heel ingewikkelde rol. Want het is een programma en het is kort, het wordt goed voorbereid. Dus het is helemaal dichtgetimmerd. En je bent sidekick. En er is nog een andere sidekick ook. En er is gewoon een presentatrice in dit geval. En die heeft het allemaal. Die doet het heel snel. En dan gaat 6 minuutjes per aflevering. En dan moet je daartussen een weg zien te vinden om jouw verhaal door te drukken. Of je vraag door te drukken. En dat slaagde de ene keer wel en de andere keer niet. Oh, ik kwam niet aan te pas, moet ik zeggen. Maar wat ik wil zeggen, ik zat bij. Ik zat aan tafel naast Jesse Klaver en Artje Kuiken van PvdA en van GroenLinks. Die gaan samenwerken.
Ik vond Jesse Klaver oké, man.
Hij is oké. Maar wat mij irriteert aan wat je net zo over Rutte zei, dat het zo campagnetijd is. En die zetten zo af tegen dat linkse blok. Maar zij doen het exact hetzelfde. Ja. En dat vind ik het zo leeg allemaal. En ik durf het aan tafel allemaal niet te zeggen. Ik had gehoopt dat ik het had gewild. Maar dus in eerste instantie, en ik weet niet
hij
zo
had
goed
gehoopt Klaver, dat hij het had gewild.
Ja, na afloop denk ik van kut, zo had ik al gezegd en zo. Ja. Maar dus in eerste instantie gaat het over dat Turkije, over die ramp. En Klaver zit naast mij, wat best een aardig fan. Maar die zie ik toch best wel een beetje opzichtig zo'n neeschudden en zo'n... Och, weet je wel, zo laten zien hoe erg het
hij
is.
Hij zegt dan ook daarna bij zijn eerste vraag over dat rood-groene blok, zegt hij... Ja, ik wil toch nog even terugkomen op hoe erg het is wat daar gebeurd is.
Ja, ik ben toch even van slag over dit. Laat hij heel erg blijken dat hij empathische man is. En Artje Kuiken zit daarnaast en die is in zin 2 zegt zoiets als... Ja, de VVD is er voor de CEO's en niet voor de CAO's.
Ja.
En dan denk ik, en dat is zo'n one, dat is zo'n ingestudeerde one-liner, denk ik. Ik vind het allemaal zo leeg of zo, man. Het is zo, dat is volgens mij niet helemaal niet wat mensen willen horen. Maar zij denken dat mensen dat willen horen. Dat soort scherpe tweetjes en fotootjes en mooie filmpjes. En weet je wel. Maar goed, ik had dapperder moeten zijn aan tafel, laat het duidelijk zijn.
Dat
dat eigenlijk. Leuk.
Ja, was leuk.
Verder nog wat?
Ik ben wel een beetje uit. Jij zit met die stopwoord. Ik ben dus,
ja, we moeten nu echt tempo maken, jongens.
Op hoeveel zitten we?
Op 25.
Oh, tijd voor isolement.
Tijd voor isolement. Oké. Okay. Doen we even halftime, halftime break?
Ja, ik hoef eigenlijk niet te pissen, maar ik ga toch even voor de zekerheid.
Heel goed, heel goed, heel goed. We gaan even kijken. We gaan het over de rust hebben. Halftime.
Rustig.
De centrale vraag een beetje. Wat gebeurt daar eigenlijk precies? Want het speelt zich toch af buiten
van
het oog
van
het
alles.
Publiek. Van alles.
Niet normaal.
Laten we heel praktisch beginnen. Scheidsrechter fluit af, 45 plus 2. Wat gebeurt er? We lopen naar binnen.
Lekker naar binnen. Fokker doet zijn schoentjes uit.
Doe je schoenen uit in de rust?
Ja, teentjes hebben afgekneld gezeten, hè? 45 minuten lang.
Ja, kleine schoenen
aan. Doe lekker die blauwe Daily Paper slippertjes aan. Echt? En ik ga een beetje vlieren fluiten.
Je doet die
ik ben heel ontspannen in de rust, man.
Maar dat is een ritueel.
Fokker is ook zo'n keeper. Dat heeft even niks met de halftime te maken. Maar zeg maar, als je warming-up hebt gedaan voor de wedstrijd en je komt zeg maar naar binnen om warming-up te doen, om je shirt aan te doen, zeg maar. De keepers zijn natuurlijk altijd net iets eerder naar binnen dan de spelers. Mm-hmm. Dan is denk ik meer dan 10 keer voorgekomen, zeg maar, dat ik die kleedkamer in kwam en dat Fokker daar in zijn blote zak stond. Echt helemaal naakt.
Waarom? Poedelnaakt. Ja, omdat ik doe dus. Ik zweet heel erg, zeg maar, in de warming-up.
Oh ja,
dus ik wil dan gewoon, zeg maar, met helemaal frisse kleding, zeg maar, die wedstrijd ingaan. Dus dan kleed ik me helemaal uit. Dan moet ik even uitdampen.
Dan ga je heel lang in je naak in je blote
zak. Ja, dan gewoon een beetje zo rond te swingen.
En dat is precies het moment wanneer Thomas dan binnenkomt.
Ja, dan druppelt die gasten meestal een beetje binnen. Is goed, dan kan je een beetje die spanning breken, een beetje zwiepen.
Volledig uit je wedstrijdfocus gehaald. Dat doe je zelf keeper.
En dan doe ik lekker even gewoon mijn droog slidingbroekje aan, mijn sokken, alles. Dus ja, dat.
En dat, was niet, en dat is geen onderdeel van een ritueel of zo eigenlijk wel?
Nee man, maar het is gewoon, ik heb in de warming-up heb ik een legging aan en een thermoshirt. En ik doe dat zeg maar een droog thermoshirt aan. Okay. En ik doe een andere broek aan. Ja.
Okay, maar,
echt helemaal naakt.
Poedelnaakt. Ja. Nee, maar dus ik doe mijn schoen uit.
Slippers
aan. Mm-hmm. En ik ben vaak best ontspannen dan gewoon man in de rust eigenlijk. Zeg maar richting die wedstrijd nog iets van, eigenlijk nooit echt last van, wedstrijdspanning. En dan in de rust, ik weet niet, dan ben je gewoon lekker bezig, zit je erin en dan...
Eten, drinken, iets?
Drinken, isolemmen.
Altijd isolemmen.
Altijd liters.
Okay, verpissen denk ik ook, of niet?
Goed punt, aan het begin en aan het einde. Ook als ik niet moet, en voor de zekerheid.
Okay, okay.
Want anders weet je, een half uur later moet je sowieso...
Okay.
Dat eet eigenlijk... Nou, wat wij nu hebben, dat hebben we bij geen enkele andere club gehad, van die sinaasappels. Mm. Dus gewoon een hele zak en die hebben ze dan in stukjes gesneden. Dus daar neem ik lekker een paar stukjes van. Een beetje water drinken. Okay. Wat dat?
Jij? Als voetballer?
Ja.
Ik kom zo bij trainers gezien.
Ook dat. Gewoon naar binnen en gaan zitten. En dan wachten tot je weer mag eigenlijk.
Okay.
Ik ben nooit zo'n fan van de rust eigenlijk.
Nee? Het mag in één keer door met jou.
Nee, ja, niet, ja, weet ik niet man. Ik vind het altijd zo kut. Ja, ga je weer naar binnen, ga je zitten, ga je even bespreken en dan ga je weer naar buiten. Maar,
ja. In principe. De
essentie. Einde aflevering, daar zijn we weer.
We zijn er.
Ja, deze tijd geweest dat ik nog als een banaantje had of zo in de rust, maar...
Die is ook voorbij.
Ja, dat doe ik ook niet meer.
Dat is dat voor onzin eigenlijk.
Ja, ja.
Wacht, laten we even beginnen. Vind je de rust te lang?
Ja, ik weet het, ja. Ja.
Ik vind echt een mooie tijd.
De tijd van de rust, precies goed.
Ja, man.
Ja?
Ik voel me nooit dat ik heel erg lamlendig word of zo.
Nee.
Ik voel me ook niet opgejaagd van, oké, moet snel gebeuren. Het is precies goed.
Wacht maar tot je bijna 35 bent. Dan word je gewoon stijf in de rust.
Ja. Bij ons is gewoon, ik denk dat het over het algemeen zo gaat. Spelers komen naar binnen. Ik ga ook gewoon zitten, doe een plensje water in mijn gezicht. Peil een beetje de stemming.
Even in de spiegel kijken.
Ik kijk even, denk ik wel even in het spiegeltje, ja. En dan neem ik misschien een hapje van een banaan of zo. En isolemmen uiteraard. En dan, bij ons duurt het altijd even...
isolemmen toch?
Zeker. Duurt altijd even een minuutje of vijf. Want dan gaan de trainers die gaan iets bekokstoven daar zo in een andere ruimte. Ik heb geen idee wat daar gebeurt. Dan gaat Thomas over uitleggen. Wij zitten dan een beetje, we praten een beetje met elkaar of niet, hier en daar. En dan komt de trainer binnen en dan gaan we zeg maar, de rustbespreking houden. Dat iemand vroeg... onder de Instagram-post die ik zag... voor iemand, wordt er thee gedronken in het profvoetbal. Bij mij niet in ieder geval. Dat is heel lang geleden in ieder geval.
Wij zitten ook wel lekker theetje altijd.
Lekker theetje wel? Ja, ja. Kan het jezelf inschenken of staan ze klaar dan zo?
Nee, heb je altijd Floor, onze teammanager. Die doet even lekker een beetje schenken. Dan komt hij zo komt hij naar je brengen.
Oké.
En bij, nee, bij de pros niet, man. Volgens mij thee.
Okay.
Nee. De verzorger komt altijd een soort sport. Dus dit keer geen isolement, een soort sportdrankje langs brengen. Ja. Thee is er niet echt. En
daar... Hebben jullie wel eens Total Club Manager gespeeld vroeger?
Ja, er staat me iets van bij.
Dat is denk ik nog voor jouw tijd.
Dat was een soort voetbalmanager, maar daarvoor nog, toch?
Ja, het was een Nederlandse variant van voetbalmanager. En dan kwam Jack Vergelder, die deed eraan mee volgens mij. En dan kon je, dan was je trainer zeg maar, van de club. En dan kwam er altijd een moment in het seizoen, dan kon je kiezen. De kantinejuffrouw die biedt aan om slaapmiddel in de thee... van de tegenstander te doen. En dat kon dan zeg maar goed gaan, waardoor je won. Maar dan kon je ook gepakt worden. En dan kreeg je boete en punten aftrekken of zo. Kon je kiezen of je daar mee ging doen. Dus altijd als ik een bakje thee zie, dan moet ik altijd daar aan denken.
Dat kan op jou ook wel zin zitten, denk ik. Elke ochtend in jouw thee.
Ik ben net zoals Obelix in een grote ketel met slaapmiddel gevallen. Toen ik klein was.
Dan vroeg iemand anders, vond ik een terechte vraag. Dat zag ik ook onder die Instagram post. Het telefoon erbij in de rust. Is er een speler die klift om een telefoontje te pakken?
Kleedkamer 1 kwam nu ook voorbij die vraag.
Ik zeg je eerlijk, ik heb het nog nooit gezien. Ja, maar ik zou het totaal niet durven. En ik zou ook echt niemand aanraden in het betaald voetbal om je telefoontje in de rust te pakken. Want ik weet vrij zeker als het trainer of iemand van de staf dat ziet, ga je er gelijk uit.
Maar ik heb ook wel nu, zeg maar, Toos zegt net, dat klopt. Je komt als keeper zeg maar, als eerste binnen. En dan heb je best wel momenten om gewoon even op je telefoon te kijken als je wil. Maar ik heb dan toch wel zoiets van, okay, ik ben gewoon met die wedstrijd bezig. Ja. Ik heb ook, waarom zou je op je telefoon kijken? Ja. Heb ik dan niet echt zin om te appen of, laat me even een groepschatje kijken. Ja, of dat niet. Ik heb dit verhaal misschien wel verteld, maar bij 25 Boy de Jong was toen was groot keeperstalent. Die heeft een keer in de rust getweet. Van het 2-0 voor tegen ADO, zo tweede helft.
Dat kan toch niet? Is hij daar op aangesproken?
Ja, ik weet niet meer. Ja, dat ongetwijfeld.
Maar stel, je zou zeg maar, nog in betaald voetbal zitten en de gozer die naast je zit, die pakt even zijn telefoon zo stiekem in de rust. Wat zou je tegen hem zeggen?
Ja, ligt een beetje aan wie het is. Maar als een jonge jongen is, van wat doe je man? Doe even weg.
Dat ga ik niet doen, man.
Is niet handig, bro. Nee.
Oké. Wat?
Wat voor... Hebben jullie bepaalde types, zeg maar, die je vaak ziet terugkomen in de rust of gedrag wat mensen vertonen?
Ja, je hebt sowieso altijd, zeg maar, de schreeuwen onderweg naar de kleedkamer.
Die is lekker, hè?
Ja, die is mooi. Dus, vooral als je achter staat natuurlijk.
Al in de catacombe.
In de catacombe al gebeurt dat dan
ooit. Eén kans!
Ja. We moeten onze kans een keer afmaken of weet je wel.
Dat is lekker.
Gaat in ieder geval altijd over anderen dan over zichzelf.
Ja. Ik wil aan toevoegen, vaak zijn het voor mijn gevoel zeg maar aanvallers die altijd zeggen: hey boys, we hebben geen lef, man. We voetballen te weinig, man. We moeten gewoon lef tonen, ballen tonen. En er zijn verdedigers vaak die zullen zeggen: hey boys, gewoon geduld, man. Kom vanzelf, ga je gewoon vanzelf en kansen afmaken.
En kansen natuurlijk. En tegen altijd een andere.
Ja, en er zijn altijd een paar schreeuwers bij natuurlijk. 1 of 2 die herrie maken of die, weet je, iets omver gooien of dat soort shit. Niet heel vaak, maar dat gebeurt een paar keer per seizoen, denk ik.
Ik had een klein lezen gemaakt met een paar. Je hebt de containerman, dus die roept gewoon zoveel mogelijk loze dingen. Ja. Boys, moet echt tandje bij de tweede helft. Het is echt te weinig wat we nu laten zien. Of als de trainer zegt, waar gaat het mis? Dat er gewoon iemand, dat je het nog durft tegenwoordig op. Ja, we moeten scherper zijn. Dat kan natuurlijk eigenlijk echt niet meer. Ja.
Dat kan niet meer.
Deze was ik zelf, de gluurder. Eigenlijk als gewoon als de trainer praat, deed een beetje oogcontact zoeken.
Ja, oké, maar serieus, is dat je hebt het over betaald voetbal ook nog.
Ja, ja.
Maar hij was reservekeeper.
Dus vooral wissel toen dat onderlijn.
Ik las dat ook een paar keer terug, zeg maar, in de kleedkamer zo van, wordt er gelachen op het moment dat iemand heel boos wordt? En ja, eerlijk, in mijn herinnering, lijkt dat wel heel grappig, maar op het moment zelf is er niemand die echt in lachen uitbarst.
Nee, maar dat komt ook omdat je... Er valt ook weinig te lachen als je achterstaat.
Er valt gewoon niks te lachen.
Nee.
En bij ons moet ik zeggen, wisselspelers, die zijn er ook niet bij. Die gaan gelijk naar buiten. Dus het is altijd de basiself die daar zit. En dan valt er echt behoorlijk weinig te lachen.
Ja, sowieso niet. Ja.
Dus dat zou kunnen zijn, maar als je inderdaad tweede keeper bent, dat je toch niet zo heel erg verbonden bent met het resultaat, dat je dan af en toe denkt van, even observeren wat hij doet.
Even kijken of er iets...
Dan ben jij dus, ga verder.
Het zoontje van de trainer. Die gaat al voor... Je weet eigenlijk altijd wel ongeveer wat de trainer gaat zeggen, toch? Of wat hij wil horen. Dus die gaat het dan al roepen voordat de trainer zelf begonnen is. En dit is een beetje een nieuw fenomeen. De fietser.
Ja.
Dan zit je daar gewoon en dan komt er ineens een home trainer. Dan kleed je erin rijden.
Midden in de zaal.
Maar vroeger waren dat gasten van... weet ik veel, die... bijvoorbeeld Luigi Bruins. Die
al geblesseerd waren, zeg maar.
Ja, als je 34 bent en je gaat een kwartier stilzitten, dan doe je benen het niet meer. Ja. Maar ik zie tegenwoordig, want we hebben jongens van, ergens begin 20 of alweer 20. Ja. En die gaan in de rust op de fiets zitten.
Als ik me niet vergis, wij speelden toen 2 jaar geleden tegen FC Groningen uit. En dat was Arjen Robben zat er toen nog. En die zat zeg maar in de warming-up.
Ja, maar die fiets denk ik 25 kilometer.
die deed in mijn herinnering niet mee aan de warming-up, zeg maar voor de wedstrijd. Maar die zat in de catacombe tyfus hard te fietsen op zo'n home trainer heel de tijd. Dus dat is echt een fietser, denk ik. Dus ja. Dat gebeurt.
Ja, maar vooral jongens die ergens last van hebben, toch?
Ik doe het ook wel. Ja. Als ik echt een beetje stijf of pijn heb.
Omdat je niet wil dat het stijf wordt.
Ja,
verder. Dat is niet zo raar.
Nee, dit was mijn lijstje.
Oké, dan wil ik eventjes iets moois. Ik heb een beetje op internet gezocht. Een aantal fragmenten zijn het daar, een paar van die documentaires geweest de laatste jaren die een beetje filmen in de kleedkamer. Even 2 korte fragmenten. De eerste is Nick Marsman bij Feyenoord in de rust eigenlijk.
Hey, hoe slecht zijn wij? 5 wedstrijden, 1 goal!
Hallo.
Ja, ik vind het wel grandioos van Dick.
Ik had erbij moeten zeggen, Dick Advocaat is de man die erbij staat. En die zegt, rustig, maak de boel niet gek.
Ja, dat vind ik echt mooi.
Doet hij echt goed.
Maar dit is natuurlijk wel een schoolvoorbeeld van als je dan zelf er lekker in zit.
Ja.
En het gaat aan de hand, zeg maar, degene niet in jouw linie, klopt. Die doen het kut.
Ik heb met Nick gespeeld en ik ken hem totaal niet zo. Dus, maar dat is wel, zeg maar, 8 of 9 jaar geleden.
Dus het moet wel gemeen zijn.
Hoezo? Het ziet er wel gemeend uit. Hij is echt maar ik heb nog nooit zoiets zien doen in de.
Maar ik weet niet, misschien is dit bij de topclubs iets gebruikelijker.
Zou kunnen. Nou ja,
het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat ze daarvoor, weet ik veel, een aantal wedstrijden daarvoor heel kut hebben lopen verdedigen.
Zou
dat
die
aanvallers
Dan nog even eentje, ook heerlijk. Ruud Vormer bij Club Brugge spreekt een beetje half in het Engels. Is misschien moeilijk te verstaan, maar het gaat misschien meer om de herrie die hij maakt.
What are we doing today? Hey, what are we fucking doing, man? Ik heb dit fucking Anderlecht! Fucking dit, man! Come on! Leg met energy erin! Godverdomme, man!
Denken jullie dat Ruud voor me goed of slecht in de wedstrijd zat op dat moment?
Hij zat er sowieso lekker
hij
in.
Hij zat er zelf lekker
in. Hij was aanvoerder. Ja, maar dit verwacht je toch ook wel ergens van. Dit is nog niet zo erg.
Nee, ik vind het ook niet erg. Ik vind het ook wel mooi. En dit gebeurt, dit gebeurt zeker 10 keer per seizoen.
Ik had ook wel verwacht dat je met die van Hugo Lloris zou komen. En
heb niet gezien.
Min Song.
Wat is dat?
Ja, die beginnen op het veld toch tegen elkaar. Die vallen elkaar bijna aan.
Ja, die is echt mooi, man.
En hoe zeg maar, wordt soort gesuggereerd dat daar dan een beetje om gelachen wordt. Maar dat heb ik echt nog nooit teruggezien. Dus.
Nee. Ja, bij de wissels van die samen met Fokker, zeg maar, samenspannen, die lachten.
Ja, precies.
Dat heb je wel eens.
Maar eerlijk, de enige voorwaarde is toch dat het oprecht overkomt.
Ja.
Want het is wel grappig als je denkt van, hé, zo ben jij helemaal niet gast. Of wat zit je nou mooi te doen voor de trainer of zo.
En dus als je zo uit je slof gaat als Ruud Vormer hier, dan moet je wel dus zelf ook de eerste helft echt gas geven.
Je moet wel gas geven.
Ik
zou het nooit durven, zeg maar, als ik slecht was gespeeld. Eigenlijk moet dat niet.
Wat hij zegt gaat over gewoon intensiteit.
Ja, oké. Maar daar gaat het bijna altijd over, toch?
Maar je moet wel, vind ik, zelf geleverd hebben. In dat opzicht wil je zo uit je stekker gaan.
Ja.
Want dat heb ik natuurlijk ook. Heb ik ook wel eens voorbij zien komen. Dat jongens heel hard gaan lopen schreeuwen over iets.
Ja.
Dat je dan zelf denkt van, ik weet niet of je helemaal vooruit bent gegaan de eerste helft in dit opzicht.
Kan niet iedereen inschatten van zichzelf, denk ik.
Nee.
Oké.
Want hebben jullie nog een specifieke favoriete uitspraak in de rust? Zal ik hem aftrappen?
Het gaat stormen aan de overkant in de kleedkamer. Het stormt daar bij die gasten.
Ik zou zeggen, als zij de 2 kunnen maken, kunnen wij dat ook. Dat is zo'n lekkere uitspraak.
Van de speler of van de trainer?
Van de trainer.
Ja.
Ik denk dat het is op zich wel waar. Maar als je dan de eerste helft geen kans hebt gecreëerd, toch weet ik niet, voelt dat niet heel, heel geloofwaardig.
Jij nog?
Nee, ik heb niet echt 1 uitspraak waarvan ik denk, nee.
Oké. Okay. En hebben jullie, zeg maar, praat je zelf, ben je zelf een spreker in de rust?
Ik niet zo, man. Eigenlijk omdat ik het ook, ik doe er wel eens lachen over, maar ik zie het niet zo goed.
Ja.
Wat er misgaat. Maar ik zit gewoon heel erg in die wedstrijd. Maar ik heb vaak niet echt een. Ik wil niet iets gaan roepen waarvan ik denk, dit is om het roepen of dit is voor de bühne.
Ja.
Of laat me een beetje gaan schreeuwen. Dus dan wil ik iets zinnigs zeggen. Maar ik heb eigenlijk meestal het idee dat ik niet echt iets kan toevoegen op dat moment.
Ja.
Jij?
Mm, Ja, best. Best wel. Maar meer met spelers onderling. Gewoon. Ja, je komt er binnen van, hey, als je nou naar binnen komt, dan kan ik je wel aanspelen. Of sorry man, ik had je niet gezien. Ja. Weet ik wel, zulke shit. Of met Adil even, als er een situatie is voorgekomen die niet helemaal duidelijk was. Dat soort dingen. Dat gebeurt eigenlijk elke rust wel.
Ja, dus, ja zulke dingen
en
heb ik wel.
En verder kom ik ook niet heel veel verder dan... Ja, ik roep ook algemeenheden. Maar ik roep regelmatig wel eens wat van, hey, boys, kom op, het kan nog. Of hou rust. Of iets in die richting. Ja, ik weet ook, heel veel specifieker kom ik ook niet uit de verf eigenlijk. Jij...
Ook denk ik meer op achtergrond. Zeker als wissel, zeg maar. Probeerde ik ook op de achtergrond nog wel jongens te helpen en zo. En ik sluit ook niet uit dat ik dat ook een keer, zeg maar... Maar ik probeer wel altijd inhoudelijk te doen, zeg maar. Dus gewoon dingen die ik zag gebeuren, waarvan ik vond dat we beter moesten doen, die probeerde ik altijd wel aan te geven. En eigenlijk dat een beetje. En verder gewoon wat rustiger op de achtergrond. Ja. Dus meer één op één en...
Okay.
Ik zal nog wel één mooie vraag voorbij komen, ook in kleedkamer 1. Hoe ga je ermee om als iemand gewisseld wordt in de rust? Maar hoe doe je tegen die gozer? Laat je hem gewoon eventjes gewoon een momentje voor zichzelf? Ik ben zelf iemand die even dan, zeg maar, zonder even zo'n knikje en zo'n tikje op de schouder.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel echt, het is gewoon zwaar.
Ja, je kan beter met rust laten. Ben je wel eens gewisseld in de rust?
Nee.
Jij?
Ja, we zien eindig stoende. Ja, dit is wel meer dan eens gebeurd. Ja,
dat is wel vet, dit is kut, man.
Ja, als aanvaller gebeurt dat ook wel.
Wat deed je dan? Ging jij gelijk douchen daarna? Of ga je, doe je een jas aan en ga je op de bank zitten?
Nee, ik ging sowieso douchen. En nam ik ook mijn tijd.
Ja.
Nam ik ook mijn tijd.
En de mededeling komt in voor mijn gevoel vrij koud. Dus er wordt niet geschreeuwd of zo van... gaat eruit, kut gespeeld, dit. Dat is gelijk het eerste wat wordt gezegd in de kleedkamer. Oké, van haar eruit, die komt erin.
Ja, nee, we komen zo, zeg maar, nog eventjes op de trainer. Ja. Ik denk dat ik wel kan zeggen, want hij heeft ook in een ander interview gezegd. Maar we hebben bijvoorbeeld dit jaar een keer bij Excelsior ook gehad dat we in de rust wisselden. Toen zei Marines achteraf, zeg maar, en dat vond ik wel mooi, daar kan je, zeg maar, wel van leren als beginnend trainer. Normaal gesproken als trainer zeg je gelijk van oké, we gaan wisselen, dit en dat. Nou, en dan heb je natuurlijk kans dat jongens heel theatraal, zeg maar, schemerschermers op de grond gaan gooien en teleurgesteld gaan doen. Hij zei, ja, ik wachtte daar gewoon mee tot het einde. En vlak voordat het veld op ging, zei hij, ja, we gaan ook wisselen. Want dan is er geen ruimte, zeg maar, meer voor die
voor dat theater.
Voor dat gedrag dat gebeurt van natuurlijk de teleurgestelde spelers.
Ja, die snel afdruipen in de douche ingaan.
Gewoon gaan schreeuwen of die zitten zich eerst een beetje...
Of zeg maar zo...
Met de schoenen gooien.
Want, vorige week, twee weken geleden, vond ik echt mooi. Jonge gozer, die werd gewisseld in de rust, een paar weken geleden. En die zei gewoon oprecht van, hey boy, succes man, tweede, hou de nul. Hè. En die had ook tegen de trainer gezegd, trainer, je hebt helemaal gelijk, die is mij eruit haalt.
Ja.
Dat vond ik echt zo sterk. Ja, man. en gewoon de week daarna speelde hij weer, gewoon prima, weet je wel. Maar gewoon, hij zat gewoon niet goed in de wedstrijd, hij vond het zelf ook. Hij vond het helemaal prima. Volgende week ben ik er weer. Dat hoor je vaak, toch? Ik ben zelf één keer in de rust gewisseld.
Was terecht.
Ajax uit was terecht, ja. Maar het lekkere was dat ik met drie lotgenoten zat in de rust. We werden met z'n vieren gewisseld in de rust. Wat allemaal was kut en moest van alles gebeuren. En dan heb je wel het soort... Ja, dan wordt het nog een soort enigszins grappig of zo. Met
drie wissels. Drie wissels in de rust. Toen mocht je nog maar
vier. In mijn herinnering zelfs vier, maar dat kan waarschijnlijk niet.
Nee. Dan moet, zeg maar, als na corona is...
Misschien heeft hij gezegd, als het had gekund, dat je twee keer gewisseld.
Nou, ik zat met
dat is ook een mooie uitspraak. Als je dan gewisseld wordt, zeg maar, ik had de 11 kunnen wisselen, maar Thomas, jij gaat eruit.
Ik had toch het gevoel dat het 4 zou, maar misschien vergis ik me. Dan waren het 3. Maar in ieder geval, we allemaal in de rust eruit. En dan wordt het toch, het is toch sowieso kut. We stonden 3-0 achter, geloof ik.
Want hoe gaat dat? Want op een gegeven moment gaat iedereen, zeg maar, de kleedkamer uit en dan zit je daar met z'n drieën nog.
Ja, en een paar keer echt van langs. Ik kwam terug van een blessure, dus ik werd enigszins gespaard. Weet je wel, dat werd ook gezegd, zeg maar. Maar ik speelde ook kut. Maar en toen was het dan enigszins een soort van... We konden er toch ergens wel om lachen dat het zo slecht was. En dat we daar met z'n allen in die grote kleedkamer van de arena zo een beetje suf zaten.
Helemaal kapot gemaakt.
Dat is de enige keer dat ik echt dacht, ik zag er de humor ergens ook nog wel van in. Wat
bij Sparta aan de A1 ben ik ook een keer uit bij Ajax gewisseld. Stond 7-0-8. In de rust. 7-0-8, dan word je in de rust gewisseld. Ja,
goed. Laten we een uitstapje naar de trainers maken. Want dat is iets wat wij eigenlijk helemaal niet meekrijgen als speler. Want de trainers gaan bij ons, die gaan eerst een minuutje of 5 dus in een apart kamertje. Die gaan iets zitten bespreken.
En dan zit je daar ook, dat is wel grappig, dan zit je daar in de kleedkamer.
Ja.
En soms heb je al, ben je wel een beetje met elkaar aan het lullen.
Je wordt onderling wel gesproken.
Soms heb je iemand het woord. Maar het is, voor als je achter staat, is het ook natuurlijk de vraag. Ze komen straks binnen en dan gaat iemand uit.
Ja.
Dat is ook wel een grappige soort van spanning.
Wat wordt daar besproken eigenlijk?
Nou, gewoon wat... Bij, ik kan natuurlijk alleen maar praten voor wat we bij Excelsior doen, maar ik zit dan op de tribune. Nou, wij hebben gewoon tijdens de eerste helft al contact.
Ja. Heb je ook met zo'n draadje of heb je gewoon die iPhone-oortjes?
Nee, ik heb zo'n walkie-talkie. Dat is zo'n draadje, zo'n. Ruben Danel, dat is andere assistent-trainer, en Marinus, die blijven dan op de bank zitten. En bij de bank hebben we altijd een iPad. En die, op die iPad kan Ruben meecoderen, zeg maar, met de wedstrijd. Dus,
wat houdt dat in?
Dat houdt in dat we gewoon, zeg maar, er staat iemand te filmen van ons. En die camera zit aangesloten op die iPad. Dus hij kan, zeg maar, momenten intikken. Als hij iets ziet gebeuren, bijvoorbeeld in het aanvallen, kan hij aanvallen intikken. En dan komen die momenten terug. En dan kan hij die eigenlijk direct al
in de
op de bank
al pakken.
Nee, op de bank kan hij ze al terugkijken. En wat zij dan doen in de laatste 5 minuten, Ruben die doet 5 minuten voor rust, gaat hij eigenlijk de beelden selecteren waarvan hij vindt dat die behulpzaam kunnen zijn. Dat nemen ze dan door met z'n tweeën. Komen ze naar binnen, vraagt Marinus meestal Marco en mij van, heb je nog wat? Nou, dan zeggen wij zeg maar wat we vinden. Mm. En dan doet Marinus praatje en dan doet Ruben volgens met de televisie, heeft hij een aantal beelden geselecteerd. Ja. En daar vertelt hij dan bij. Het gaat over wat goed gaat, dus wat we meer moeten doen, maar gaat ook over de dingen waar we
dus
moeilijk mee.
In de kleedkamer kijk je op televisie beelden. Ja. Ja, bij ons gebeurt het ook hoor. Niet altijd, maar regelmatig. Hoor.
Ja, eigenlijk bij ons eigenlijk altijd.
Okay. En dan laat je bijvoorbeeld zien, zeg maar iets, we zouden met buitenspelen naar binnen komen, maar zij doen dit en dit, waardoor het moeilijk is, dus we kunnen dat beter op die manier oplossen. Nu.
Bijvoorbeeld kijk, in het aanvallen laten we denk ik vooral dingen zien waar mogelijkheden liggen.
Of
zeg maar, als een aantal dingen al een paar keer goed zijn geweest, dat is ook wel tof. Dan kan je ze maar ook gewoon laten zien, hey, dit is echt fucking goed wat we hebben gedaan. Dit moeten we meer doen op deze en deze manier. Ja. Dus dat is altijd wel leuk. En Ruben kan dat echt supergoed. En dat zijn denk ik 5 clips of zo. Ja. En dat gaat over verdedigen en aanvallen en over omschakelen. Dus dat is echt...
Hij zou het ook niet zeggen als iets slecht.
En overleggen jullie ook over welke speler eruit gaat en of er een speler uitgaat?
Ja, dat gaat meestal over die oortjes. En inderdaad, als het in de rust gebeurt, dan... soms geven wij, Marco en ik het aan, maar hebben wij al met elkaar zitten bespreken.
Wij denken dat die en die misschien rijp is voor een wissel.
Ja, en soms speelt Marinus mee en zegt hij van ja, ik wil die eruit halen. Wat vind je ervan? En dan zeg ik ja, mee eens of misschien niet handig.
En wordt er ook over de toon gesproken waarop de kleedkamer weer wordt benaderd?
Nee, dat doet Marinus eigenlijk altijd gewoon zelf.
Zegt hij wel eens, ik ga ze nu aanpakken. Ik ben er gek, ik ben er klaar mee.
Nou, hij doet dat niet. Hij doet niet zeg maar echt zo'n donderspeech, zeg maar. Ja. Hij kan wel fel zijn, zeg maar. Ja. Maar het wordt nooit zeg maar echt dat het afbrand is.
Heb je een voorbeeld van een omzetting die jullie bijvoorbeeld de afgelopen maanden hebben gedaan of zo? Die in de rust is gedaan waarop je de tweede helft dacht of het mislukte of het slaagde. Waarop je de tweede helft dacht van, hey, dit is wel... We hebben hier wel iets aangepast.
Ja, wij hadden bijvoorbeeld tegen jullie... Ja. Die eerste helft ging denk ik redelijk gelijk op, zeg maar. Ja. En, alleen wij kwamen, zeg maar, als er wat dreigends gebeurde, dan was het zeg maar, omdat jullie heel snel die bal voorgaven vanaf de zijkant. Ja, klopt, heel snel erin popt. Dus wat we dan zeg maar, doornemen is dat hoe we dan sneller druk zeg maar, op jullie backs krijgen, zodat zij de voorzet niet kunnen geven. Ja. Dus, en dat lukte toen
wel
redelijk.
Dat is wel grappig, want wij hebben dus het tegenovergestelde. Dus ik zit dan en ik heb het gevoel, heel erg, jullie dwongen ons heel erg via de zijkant.
Ja.
Dus ik, we hebben nu 60 keer onze back of onze rechtsbuiten aangespeeld aan de zijlijn. Dat voelt alsof we heel weinig variëren. Dus wat bespreken wij in de rust? Probeer, zeg maar, die twee buitenste middenvelders, probeer daartussen eens vrij te komen door iets actiever te vragen of iets verder uit te zakken, zodat we niet de hele tijd via de zijkant hoeven te spelen. Dus zo speel je toch twee teams tegen elkaar die allemaal wat anders bespreken.
Ik vind dat wel sterk als een trainer. Bijvoorbeeld als hij de eerste helft, zeg maar iets, een bal in de hoek, gaat altijd goed.
Ja.
Dan denk ik gewoon naïef, dan moeten we lekker gewoon alleen maar blijven doen, want dat gaat goed.
Ja.
Maar er zit natuurlijk ook een ander team in de kleedkamer waar de trainer normaal gesproken gaat zeggen, hey, luister, die bal in de hoek gaat niet goed, dus we stappen of iets terug of iets anders om dat op te lossen. Dus ik vind dat wel sterk als een trainer dan met iets komt.
Jawel.
Van, oké, luister, zij gaan waarschijnlijk dit doen. Kunnen wij het op die en die manier oppakken?
En wat ik ook wel tof vind, zeg maar, wat ook regelmatig, dat niet iedere wedstrijd leent zich daarvoor. Maar wat wel is gebeurd, zeg maar, is dat je al van tevoren met elkaar doorspreekt. Zeg maar, oké,
wat gaan zij doen?
Wat gaan zij nou doen? En hoe gaan wij ons daartegen wapenen? Ja. Dat is best wel, dat vind ik wel tof, zeg maar, dat je niet wacht op hun zet, maar dat je misschien zelf al, misschien gaat het goed, je staat 2-0 voor bijvoorbeeld, maar dat je zelf al iets verandert, waardoor Waardoor je eigenlijk hun mogelijke tegenzet al best wel lastig maakt. Ja, dus dat vind ik wel thuis zo'n rust.
Point being, het is over het algemeen wel redelijk inhoudelijk. Dus misschien zeker van de laatste jaren, maar wat er in de rust wordt besproken in die korte periode, 5 of 10 minuutjes, wordt wel redelijk inhoudelijk.
Hebben jullie wat beelden in de rust?
Ja, ja, zeker.
Maar soms gaat het ook redelijk nieuw, man. Want ik heb dat niet meer. Ik heb dat sinds twee jaar.
Nee, wij hebben sinds vorig jaar eigenlijk hebben we het echt ingevoerd. Dus hebben we gefixt dat iedere wedstrijd kan.
Ik heb één keer was me...
Dat scheelt zoveel, jongen. Want je komt niet meer in die discussies.
Ja, terecht. Dat wil ik net zeggen. Want ik heb super vaak meegemaakt dat trainers zeggen... we zetten geen druk en mijn spitsen doen het niet. En dan gaan spitsen, hoe bedoel je? Ik zet wel druk. Ja. Als je dat gewoon direct...
Kan laten zien.
Ja. Druk, kijk hier, dit is het moment dat ik bedoel.
Ik heb een keer met Alex meegemaakt. Dat heeft echt fucking veel indruk op mij gemaakt toen. Dat was toen hij net binnen was... In mijn eerste jaar betaald voetbal. Ja. Kwamen in de rust en het ging niet goed. Maar het stond ook niet achter, geloof ik, stond gelijk. Zei hij van, nou, het gaat niet goed. Volgens mij weten jullie best wel goed wat jullie moeten doen. Hij zegt, ik ga nu weg, jullie gaan het zelf regelen.
Ja.
En toen kwam hij zeg maar, ik ga me daarna vertellen wat we gaan doen. Dat vond ik gruwelijk. Dan word je zeg maar gedwongen met elkaar. Oh, kut.
En wie neemt dat voortouw?
Ja, Mies was toen, Breuer was aanvoerder. Dus hij wist ook wel zeg maar dat
hem op zijn schouders lag.
Dat we ook wel een groep waren die daarmee om kon gaan, zeg maar. Maar dat was wel, ik vond dat wel echt...
Ja, zo gewaagd.
Ja.
Ik wil jullie even het volgende laten zien. Ik raad überhaupt iedereen aan om dit te kijken. Dat is Pep Guardiola. De video heet Best Pep's Motivational Team Talk in Manchester City's Dressing Room.
Ja, op Pep, hè? Dat kan niet goed.
Ja, dat is je tweede woordgrapje van vandaag. Lekker, man. Even kijken. Een klein stukje over hoe Guardiola zich laat horen in de kleedkamer. En misschien ga je niet alles verstaan, want het is een beetje half Spaans-Engels, maar het is wel een mooi stukje.
I know it's difficult, guys. I know because you want to win. I know that, guys. I know you want to win. But you have to learn to play football with courage. Our best thing in our season is because it doesn't matter where we were, we play with a f***ing character, with courage to play. For what? To arrive to the final. What fences arrive the final and don't do what we have done all the season. Because at the end, we will have to go in quarterfinals in one place in Champions League, guys. And you have to show who we are. And that is the test you have to do. It's 45 minutes to be champion, guys. It's 45 minutes to be champion for the Premier League. 6 games before. Are you going to play the last 45 minutes because of the thinking is already done? Are you going to defend the f***ing set piece like an animal? I'm not going to attack a set piece like the first goals you did. Do you know how many hours we spend here, every all of you guys, compete between each other to play every f***ing single game? To win what we have in 45 minutes. Let's go.
Ik heb vanmiddag een paar van dit. Ik heb zo genoten van... Ik geld ook voor Arteta, er zijn wat filmpjes op YouTube. Maar vooral van die Guardiola. Ik pik nu 2 fragmenten uit. En het zit hem in de... In zijn toon. Maar wat ik het allermooiste vind van de verzameling van al die filmpjes... Het is afwisseling. Dus hij zit soms met passie. Prompt, guys, enjoy, enjoy, enjoy. En de andere keer wordt hij boos. En de andere keer maakt hij een grapje. Mm. Van, hij is eigenlijk de fucking DJ voor de wedstrijd. Wat een kutmuziek. Mm. Beginnen ze een beetje te lachen. Dus hij maakt ze gek. Soms is het heel inhoudelijk. En laat hij op het bord zien. Waar is de ruimte? Waar is de ruimte? Maar er zit zoveel passie en dynamiek in die toespraken van hem. En ja, ik heb dat in Nederland... Ik zeg je eerlijk. Ik heb dat in Nederland... Zat ik aan te denken, een beetje gemist. Ik vind het allemaal prima, het is redelijk niveau, maar echt dat je naar buiten gaat met elkaar en denkt, weet je, iedereen begint in zijn hand te klappen van, fuck it, we gaan gewoon naar buiten. Dat heb ik echt weinig gezien. Dit is toch geweldig.
Dikkie had dat wel.
Ja, die had het wel, maar die zat wel veel op de passie.
Ja, ja. Maar die kon wel voor zorgen dat je dacht, oké, dan gaan we toch...
Ik vond het stuk mooi dat hij over courage praat. Dit,
I play with fucking courage, ja. Guys.
En hij dat is wel op, wat je wil horen. Zo wat je wil horen. Ja, man. En dit, op de een of andere manier komt dit anders binnen dan dat... Want trainers zeggen best wel vaak, je moet durven of speel met lef.
Ja, ja.
En dat is een beetje zo'n dooddoener.
Maar het zit hem ook, weet je, hij zit op zijn knieën soms. Hij loopt een beetje dwars, recht door die kleedkamer. Stappen vooruit, stappen achteruit. Hij kijkt spelers in de ogen aan. Het spat het.
Het lijkt net de choreografeerd, zeg maar. Het is gewoon net alsof je El Pacino...
Maar dit is toch
het is grappig. Er werd een vraag aan ons gesteld van... soms gaat in de rust de knop om.
Ja.
En zeg maar, wat is er dan gebeurd? En ik heb daar eigenlijk niet echt een antwoord op. Ja. Maar dit is wel iets... Ik weet niet, ik kan me wel voorstellen dat als je een kut eerste helft hebt gehad... en dit staat zeg maar voor je, dat er iets...
Intens, man.
Ja, en dat je ook ziet dat... ik weet niet, dat het, als het... Volgens mij, als je ziet dat het binnenkomt bij andere spelers...
Ja.
En er gebeurt daar wat, denk ik, ik moet hier mee.
Ja, ja, ja.
Dat helpt denk ik heel erg.
Je hebt toch al, wel, we hebben het al over die motivatievideo's gehad. Toch? En dat soms op een of andere manier triggert het heel erg van... dat je naar elkaar kijkt en je hebt zo'n hele vette video gezien... met zo'n mooi muziekje eronder. Dat je in afloop denkt van, fuck, we hebben er zin in, man. We gaan ervoor. En dat gevoel roept die Guardiola in al deze fragmenten bijna op in de rust. En niet alleen door domme dingen te schreeuwen... maar ook nog door het soort van inhoudelijke punten aan te snijden. Genieten, man. Ik zou echt
volgens mij, ik weet nog niet zeker of ik dit hier verteld heb, maar ze hadden bij VVV die aanrader geven.
Ja.
Hadden ze bij dat doelpunt, blijkbaar de bespreking de week daarna, hebben ze zeg maar dat doelpunt laten zien dan met jouw commentaar eronder. Maar volgens mij hebben ze verloren, man. Volgens mij jongen Z uit.
Ja, die verloren.
Rick Ketting, mooi kopbal doelpunt.
Ja,
mooi, man.
Oh,
ja, ja,
Nee. Was niet die wedstrijd. Speelden ze gelijk tegen ADO. Okay. Speelden ze 0-0.
Hebben ze die nog gehad? Oké, sterk.
Is er een specifieke rust die jullie bijblijft? Ik heb twee eigenlijk. Eentje is een beetje is naar. Was een speler werd gewisseld. En dat kreeg ik te horen. Hij schudde zijn hoofd. Nee, hij rolt een beetje zo'n foamroller die voor zijn voeten lag. Rolt hij zo een beetje zo... Weet je, zo theatraal, zo terug de kleedkamer in. De trainer van toen registreert dat. Die trapt in één beweging die foamroller terug op het scheenbeen van de speler die net zou gaan invallen. Open wond, scheenbeen en shit. Die gozer uiteindelijk wel invallen met zo'n snee in zijn scheenbeen. Dat was echt een toestand. Ja. Ik kan je voorstellen dat we er op dat moment niet mega lekker in zaten. Dit is lang geleden. Ik heb nog wel andere, die is ook mooi. We spelen Cambuur uit met Go Ahead Eagles. En Erik ten Hag was de trainer. En was echt zo'n dramatische eerste helft, weet je wel. 2-0 achter, koud en wind, slecht. En dan soms maak je mee dat iedereen heel erg opgewonden en boos is. Maar iedereen was gelaten.
Ja.
Erik ten Hag nam het woord. De eerste 3-4 minuten stipte wat dingetjes aan. En ging vervolgens zeg maar, op die bank zitten naast ons, tussen ons in. En het viel helemaal stil. Dus het was super ongemakkelijk. Dus iedereen zit een beetje zo. En het was super ongemakkelijk op een gegeven moment. Als het 3-4-5 minuten doodstil is. En als één speler die vond het ook zo ongemakkelijk. En die, laat ik zo zeggen, het gaat om dat je dingen met overtuigingskracht zegt, toch? Dat is een cruciale voorwaarde. Dus het was 4-5 minuten stil. En ten Hag, die zei ook niks. Zat een beetje naar de grond te kijken. En ik ook en iedereen. En toen zei één speler van, heel zachtjes, kom op boys, het kan nog. En toen schoot iedereen zo toch een beetje in de lach van de matige time punchline. Ja, maar iedereen voelde van, oké, gaat iemand nog wat zeggen? Want het is heel stil. Dus ik kan me zo goed herinneren. Hey, kom op boys, het kan nog. En opeens schoten er toch een paar in de lach.
Ik moet denken aan... Als je het hebt over gelatenheid, toen we met Excelsior de playoff finale speelden. Tegen degradatie uit bij RKC was de eerste wedstrijd.
Ja.
Helemaal koekie gespeeld, de eerste helft.
Ja.
En dit kan je aan Siebe Horemans vragen. Die zit nog steeds bij Excelsior. Maar die had een hele moeilijke eerste helft.
Ja.
Hij was jong ook nog. En toen kwam de trainer, was toen Ricardo. Die had ook verteld van die bijenpollen. En die stond toen gewoon een keer met zo'n lepel bijenpollen, zeg maar, voor Siebe.
Ja.
Gewoon letterlijk mond open. En die smijt zeg maar zo die bijenpollen bij me naar binnen. Die krijgt een soort half allergische reactie, die stikt daar bijna.
What the fuck is dit
nou? Ja, het is gewoon een soort mishandeling was het eigenlijk.
Oké. Wow.
Ja, die, en ik denk de terugwedstrijd van de finale was ook in de rust. En dat was best wel heftig, want toen had ik het gevoel al dat iedereen eigenlijk wist van we zijn gedegradeerd.
Ja.
We gaan het niet meer rechtbreien.
Ja.
Dat was wel, dat is gewoon pijnlijk om te zien, man.
Ja, ja.
Je ziet zeg maar sommige jongens die proberen nog een beetje te maken, ook dat wat dingen roepen, maar het is niet, je ziet eigenlijk geloof niemand echt meer. En je ziet ook mensen zeg maar rondom die club bijvoorbeeld de verzorger zeg maar heel emotioneel betrokken die ja ook gewoon een soort, het is gewoon wanhoop die toeslaat. Ja. Dat vond ik wel heftig om te zien, man.
Ja.
Ik heb één rust van mezelf nog. Als we het hebben in het begin over dat je met blessures of pijntjes doorspeelt, ik had op een gegeven moment een soort scheurtje in mijn bovenbeen, maar ik ging daar dan toch zeg maar beloftewedstrijden mee spelen. En toen speelden we uit bij Jong RKC. En dan maakte een jongen, speelde zijn eerste wedstrijd. En spits, met wie ik een beetje uiteindelijk een soort haat-liefde verhouding ontwikkelde. Stijntje Meijer. en die speelde zijn eerste wedstrijd. Mm-hmm. Maar hij is een beetje een aanspeelpunt. Maar ik kon dus geen lange ballen spelen. Omdat ik heb dat scheurtje zeg maar in mijn bovenbeen. Dus wij gingen dit opbouwen, maar we verloren heel veel ballen. En hij was daar dus net nieuw bij ons. En ik had al een beetje, toen de tijd had ik nog wat korte lontje. Dus we komen binnen in die kleedkamer. Ik ben helemaal gefrustreerd, want we zijn al ver gespeeld. We stonden best wel ruim achter, volgens mij ook. En ik heb het spijt in mijn bovenbeen. En het is even stil. En hij zegt zo, met een beetje Amsterdamse accent, van... Hey, speel die bal lang, man. We lopen op te bouwen. Dat kennen jullie helemaal niet. Iets in die trend.
Nou, ja.
Dus dat ik 2 seconden van ben even stil. Nou, toen ben ik helemaal... Ik kwam al hele lelijke dingen gezegd. En dat werd zeg maar best wel... eigenlijk iets te heftig.
Persoonlijk.
Ja, dat werd persoonlijk. En dat was eigenlijk iets te heftige ruzie. Ja. Naar het veld weer opgegaan. Ook niet bijgelegd nog. Ja. Maar toen werd hij gewisseld. Alleen we stonden al volgens mij 3-0 achter. Maar we kregen echt in de laatste 5 minuten nog 3 goals tegen. Dus we gingen daar 6-0 eraf. Ja. Dus toen ben ik soort van naar... Ik ben heel snel van het veld afgegaan. Toen kwam die kleedkamer in. En toen zat hij daar zeg maar in zijn eentje. Dus dat is, ja...
We hebben een kopstoot gegeven.
Nee, ja, extreem ongemak. Want je komt er zo binnen, een beetje binnen. Maar het best wel een end daar bij RKC naar de kleedkamer. Je werd ook weer een beetje afgekoeld. Ja. En hij zat daar zo en we hadden ook zo oogcontact. Ik zo, yo. Ja, fucking ongemakkelijk. Ik heb het maar bijgelegd. Dat is weer goed. Met die rust
mooi verhaal.
Ik niet meer vergeten. Dankjewel. Gooi jij eens even een rust dan.
Ja, ik heb nog een keer meegemaakt. Maar die moet sowieso herkenbaar klinken. Dat de spelers zeg maar een soort van in opstand kwamen tegen de trainer. Dus als de trainer zeg maar... we kwamen de rust in, stonden denk ik achter. En de trainer begon zeg maar alleen maar over zeg maar, wat de kut was gegaan in de eerste helft. Maar gewoon... Niet zeg maar, niet inhoudelijk, maar gewoon opzommen van ja, die doet dit, die doet dit, die doet dit, die doet dit. Vervolgens wisselde die een van die gasten. En toen ging hij denk ik nog 5 minuten door met vertellen wat die gast die net gewisseld had, allemaal fout had gedaan. Dat de speler voorin zei ja...
Niet per se constructief.
Nee ja, het is bijna tijd. Gaan we nog zeg maar iets van de tweede helft proberen te maken.
Mega irritant.
Ja, dat was echt pijnlijk. Man. Dat was denk ik een van de slechtste rustbesprekingen die ik heb meegemaakt.
Oké, was interessant. Ik zeg, we sluiten af met de aanraders, als ik versprak me even, aanraders van de week.
Zou ik beginnen?
Ja, toch.
Ik ben erg benieuwd.
Nou, we hebben dus... Waarschijnlijk hebben een hoop van onze luisteraars die ons volgen op social media... hebben al gezien dat het een en ander veranderd is.
Ja, ja.
Hè, op onze vooral Instagram...
Het loopt ook, hè?
Ja, het loopt dus als een tierenlier, maar...
MVP.
Ja, mm-hmm. We hebben iemand die dat tegenwoordig voor ons doet, Femke. En dat is absoluut top. Ik bedoel, wat er nu allemaal geproduceerd wordt... Dat hadden wij met z'n drieën...
Zeker.
Inclusief Broes. Ja, die zit nog steeds scheiden trouwens.
Ja, dat is niet normaal. Penalty tegen. Wat
doet die? Kijk even op je stopwatch. Bij 26, in de 26e minuut is hij begonnen met scheiden. Het is nu...
Ja, maar
1:09.
Hij zei ook al voor de aflevering dat hij buikpijn had... maar hij heeft noedels besteld met een of ander pittig sausje.
Nee, dat is jouw sausje.
Maar kijk, het ding is dus... we staan hier met heel die installatie... en soms, als iets met het geluid zo mis is... dan zie je Sander van de camera's een beetje zo in paniek raken... en dan gaat hij naar Broes.
Ja.
Dus dat gebeurde ook. Dus ik denk, maar wat kan er nou? Want we zitten nergens aan als ze fout gaan.
Ja.
Maar dus Broes is gewoon keihard gaan scheiden... en die is gewoon terug.
Ja, een half uur geleden, 40 minuten geleden... naar de wc gegaan. Die heeft zichzelf doorgetrokken, denk ik. Maar goed. Femke, die...
Femke is jouw aanrader?
Nee. die gooit nu social media, zeg maar. Neemt ze, ja, dat krijgt een heel nieuw... wordt een heel nieuw leven ingeblazen. Nou, had ze gisteren echt een fantastische post met die hem en ex van jou.
Ik ga die post
met daarachter dat Instagram fragmentje van Jiske Vet.
Ja.
Een van mijn favoriete... ik ben sowieso een groot Jiske Vet fan. Maar ik wil dus Jiske Vet gaan aanraden. En ook nog een... een specifieke aflevering.
Ik heb toch al een keer of 3 gedaan voor mijn gevoel, maar... Dat...
Nee, ja,
je mag gewoon varieren in een aflevering. Eerst was nog seizoenen.
Verschillende sketches, alles.
Heb ik haar in mijn glas, heb ik nog nooit aangeraden.
Nee, die niet.
Ja, dus ik zou mensen aan willen raden om... gewoon op YouTube eventjes Jiske Vet haar in mijn glas in te typen. En dan gewoon die hele sketch. Ja. Dat is zo mooi, jongen. Dat is zo mooi.
Volkert.
Ja, ik heb even wat aantekeningen gemaakt. Ik zat dus laatst een beetje op Twitter te scrollen. Mm. En daar kwam ik een mooi draadje tegen over Niklas Bentner, spits. En
Lord.
Ja, over zijn leven. En ik wist dat hij een beetje gek was. Maar dit is allemaal waar gebeurd. Die gast is op een gegeven moment, speelt hij bij een club. Moet hij bij het trainen op het matje komen, omdat hij blijkbaar 4 keer per week in de stripclub zit. Nou, prima, een beetje problemen over. Hoort 2 weken later, hoort hij trainer van hem. Dice of zo was dat. Oké, het is chill, het is geregeld. Hij heeft nu een vaste vriendin, dus dat probleem hebben we niet meer. Die
trainers van Everton.
Weet ik niet. Maar wat blijkt, zijn nieuwe vriendin is de dochter van de trainer. Ja. Dus zo, toen dacht ik, oké, dit is een mooie...
Dit is een mooie gozer.
Ja, maar hoe het was begonnen, hij had met een ploeggenoot een wedje gemaakt voor 1000 pond. Of hij de dochter van de trainer kon fixen. Maar toen is hij echt verliefd op haar geworden. Dus nou, op een gegeven moment, dit is dus een Twitter-account, Upshot heet het. En die hebben allemaal van zulke draadjes. Ze hebben eentje over Wayne Rooney ook. En het gaat, weet je, het is gewoon knettergek. Maar bijvoorbeeld met die Bender gaat op een gegeven moment gaat van kwaad tot erger. Hij verliest, Arne Niels kan een puntje aan zuigen, 400.000 euro in één avond in een casino. Hij rijdt Aston Martin in de prak. Op een gegeven moment weet hij niet meer, hij scoort niet, hij heeft het moeilijk. Gaat hij naar een of andere, hoe noem je het, zo'n tarot? Die tarotkaarten. Ja. En die zegt dan, ja, ik weet het voor je, je moet rug nummer 52 nemen in plaats van 26. Heeft hij dan ook gedaan. Wordt allemaal helemaal niks. Eerste wedstrijd in de basis, pakt hij rood. Wordt hij vervolgens door die Adebayor in het veld op zijn bek geslagen. Dumpt hij ook nog de dochter van zijn trainer. En zo gaat het gewoon de hele tijd door. En ik vond nog wel één heel ziek ding. Hij heeft blijkbaar tegenwoordig heeft hij een eigen tv-show, waarin die andere bekende, waar komt hij vandaan? Denemarken, denk ik. Ja, die gaat hij dan pranken. Maar daarin heeft hij verteld dat hij op een gegeven moment met een andere speler een soort van hobby had ontwikkeld, dat ze de gekste seksspelletjes wilde doen met vrouwen. Mm-hmm. Dus hadden ze op een gegeven moment een soort waterpark afgehuurd. En dan zegt hij dan over dat hij dat zijn knieën helemaal open lagen aan het eind. Omdat hij dan die vrouwen moest zeg maar in doggy positie gaan zitten. En dan gingen zij van de glijbaan af.
What the fuck? Zijn hier ook beelden van?
Ik weet het niet. Oh, jongen, jongen. Oh, ik had die quote in het Engels staan, maar dat durf ik niet te zeggen.
Doe even in Engels dan.
In het Engels. Even kijken, waar staat die? We had glowing red knees from taking them doggy style. upshot, upshot, okay. Weet ik. Moet er eigenlijk een mooi Twitter-account.
Ik stel voor om misschien elke week één feitje te ja. Kan jij dat opnemen?
Ja, is goed.
Okay, man. Nou, ga ik iets heel serieus vertellen? Oké. Dat is ook overgroot zeggen.
Komt u maar.
Ja, even kijken. Nee, man. Als je een kijkje achter... ja, sorry. Als je echt kijkje achter de schermen wil, maar dan op het allerhoogste niveau. Ik heb een fantastische documentaire gezien van twee dokken. Heet A President, Europe and War. En dan wordt Macron, de president van Frankrijk, wordt gevolgd. En dat begint stom toevallig 30 dagen voordat de oorlog in Oekraïne uitbreekt. En dan zie je gewoon over zijn schouder mee hoe de besluitvorming op het allerhoogste niveau in Europa gebeurt. En dat is dus vaak gewoon een feit van Macron belt met... Wat zit je nou aan het kijken, man? Ik krijg nu binnen. Oh, kan houden. We zijn een...
Een vraag van de slimste mens.
Thomas kreeg net binnen. We zijn een... Wat is het? Een vraag in de galerij van de slimste mens, denk ik.
Ik weet het niet, man.
Maar gaat het dan over ons? Want het is een foto met Pieter Visser, volgens mij.
Ik denk dat het dan is, wat is de naam van deze podcast of zo.
Ja, ik heb geen idee.
Sick. Okay, moe.
Welke BN'er zit in deze podcast?
Wat vriend.
Mooi man. Maar Macron, hij is geweldig man. Dus Macron belt dan, de oorlog breekt uit. Macron belt met Scholz van Duitsland en Draghi van Italië. Wat gaan we doen? Wat is de strategie? Hoe gaan we reageren op Rusland? Vervolgens belt hij met Zelensky en met Poetin. En je bent overal bij. Je ziet de gesprekken.
Hoor je Poetin ook zo?
Ja, en ze zitten aan...
Hoe gaat dat dan? Want ik ga het wel kijken.
Met de vertaler erbij uiteraard. Dus je hoort soms, hij zit ook aan zo'n hele lange tafel met Poetin. Dus daar worden fragmenten van uitge...
Maar wordt het dan met Poetin een soort wel eens niet eens op een gegeven moment? Of is het...
Ja, ze komen er niet echt uit. Maar nee, Poetin liegt ze allemaal voor. Dat is het eigenlijk. Ja, het is mega interessant om te kijken. Dus Poetin zegt van, ik ga het niet doen. En twee dagen later zet hij 100.000 man aan de grens daar. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus dat. En dan zie je ook gewoon dat het gewoon belletjes van de ene staatshoofd naar de andere staatshoofd zijn. En dat soort grote besluiten worden genomen. Fucking interessant. Kijk maar even of je zin hebt.
Ik zou persoonlijk toch voor Twitter-accountje
gaan. Ja, je hebt ook groot gelijk. Aspenlijstje wordt weer geüpdate. Ja, elftal van de maand op Core Podcast, elftal van de maand op Spotify.
Ja.
Volg onze Instagram-pagina van
geef even
van
een keer Femke. Duimpje omhoog ook op die YouTube-video's.
Ja. Ja, toch.
En kleedkamer is nog open voor iedereen.
Kleedkamer 1, kom erbij, gezellig.
Bedankt voor het luisteren en...
Liedje?
Kut, ja, natuurlijk man. Liedje, ja, zeker.
Ik zat natuurlijk te denken aan haar in mijn glas, maar dat...
Ja.
Ja, dat luisteren ook kinderen, weet je wel. Dus dat kunnen we niet maken. Mm. Dus ik dacht, ja... Het weer slaat een beetje om. Voorjaar.
Het wordt weer lekker, hè?
Ja. Dus ik dacht aan prachtige, vrolijke muziek van Leonard Cohen. Ik zat te denken aan... Nee, kijk, toen ik dacht van we moeten weer een nummer hebben, toen was het nog kut weer. Dus daar...
Ja.
Dus ik dacht aan Avalanche van
Avalanche.
Ja, cool.
Voilà.
Oké, man. Tabé.
I step into an avalanche. It covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath the golden hill. You who wish wish to conquer pain, you must learn to serve me well. You strike my side by accident as you go down for your gold. The cripple here that you clothe and feed is neither starved nor cold. He does not ask for your company, not at the center of